Ik heb een beetje een vreemd begin. Ik zat vanmorgen op mijn stoel en ik kreeg de behoefte om samen met jullie een juichkreet aan te heffen. Een juichkreet die klinkt als volgt. Dank u Jezus, ik ben vrij. Zouden we dat samen kunnen? Een juichkreet ervan maken? Van dank u Jezus, ik ben vrij. Gaan we staan en doen we dat. Ja? 1, 2. Dank u Jezus, ik ben vrij. Nog een keer. Dank u Jezus, ik ben vrij. Amen. Dat is wat God wil. Onze vrijheid. Prachtig. De ijs is gebroken. Ja. Het is toch wel al een week of 7 geleden dat Philip en ik spraken over vandaag. En ik heb het op mijn hart, ik had het toen al op mijn hart om dit thema, ik ben met u, zeg maar, onder de aandacht te brengen. En jullie zullen begrijpen dat dat heel dicht bij ons leven ligt. Ik ben met u. En dat is zo van eminent belang, zo bijzonder van belang, dat als dat niet zo zou zijn, dat, ja dan, ik denk dat jullie het allemaal beamen. Wat dan? Wat dan? Ik wil met jullie kijken, maar vooraf wil ik een paar dingetjes eventjes zien. Wil je echt weten wat God wil, dan moet je eigenlijk helemaal terug naar de schepping. Daar waar God steeds zei, het is goed. Het is goed. Iedere keer kwam hij tot de conclusie, het is goed. En als God zegt dat het goed is, dan is het goed. Dan is het prima. Toen hij de mens schiep, was het Gods oorspronkelijke bedoeling om met die mens intiem om te gaan. Hij schiep hem naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij zette die mens op aarde en hij zei, kijk, jij bent nu mijn vertegenwoordiging. Jij bent nu degene die mijn heerlijkheid, mijn persoon, mijn pracht laat zien en etaleert en daarmee doorgaat en bewaart. En ik kom bij jou, ik praat met jou, zoals God ook deed in die hof. En ik overleg met jou en jij overlegt met mij en we gaan samen, we gaan met elkaar om, als gelijken. Dat was Gods oorspronkelijke bedoeling. Echter, de mens faalt steeds. Adam faalde, Israël faalde vaak, Simson faalde, Elia faalde zelfs, Mozes faalde zelfs, David faalde zelfs. Ik hoef de voorbeelden niet naar voren te halen. Maar het zijn allemaal mensen die stuk voor stuk, zoals jij en ik, faalden in die prachtige opdracht om samen met God op te trekken en zijn vertegenwoordiging te zijn. We lieten ons bezoedelen met van alles en nog wat. Overkwam zelfs de groten op aarde. De mens kan het wel verknoeien, maar God herstelt steeds weer. Iedere keer weer komt God en hij redt de mens uit de nood. Iedere keer weer redde God Israël uit de nood. Hoe ze het ook verbruid of ook verpest hadden, God kwam tussen beiden en hij had een reddingsplan. Iedere keer als dat falen er was, wilde God die behoefte laten zien. Ik wil bij jullie zijn. Ik wil jullie God zijn. Ik wil jullie voorthelpen. Wees je dat nou van bewust? Blijf dat nou vasthouden? De geschiedenis herhaalt zich menigmaal dat God zichzelf bewijst als de redder. Als de bevrijder, als degene die uit de nood hielp en als degene die uit de zonde trok. Jezus Christus herstelt definitief. Die geeft zijn bloed, die geeft zijn leven en hij is het totale zoenmiddel, het lam van God. Waardoor nooit meer door jou en mij iets hoeft te worden gedaan, behalve dan echt geloven en aannemen. Behalve dan in die vrijheid gaan staan en omgaan met God. En weet je, God is begonnen met de mens, om met die mens om te gaan als zijn gelijke. En hij eindigt, hij wil ook eindigen, als je al sprake mag zijn van een einde. Want de eeuwige toestand, hoe zou je die moeten duiden? Hoe zou je moeten aangeven dat wat eeuwig is? Ik heb een oude leraar eens een keer horen zeggen, van moet je voorstellen dat een musje 1 keer per jaar zijn neus of zijn snavel slijpt aan Mount Everest. 1 keer per jaar. Hoe lang duurt het dan dat die berg versleten is? Ja, dat is niet bra. Nou zegt hij, als die berg helemaal plat is, is de eeuwigheid nog niet begonnen. Dus, de eeuwigheid, broeders en zusters, jonge mensen, heeft niet te maken met tijd. heeft niet te maken met materie, niet wie wij zijn. Heeft niet te maken met zonde. Heeft te maken met pure omgang met God. Dat is wat God wil. Dat is zijn uiteindelijke bedoeling. Dat had hij in de zin toen hij de mens schiep. En de mens faalde. Jezus hersteld. En hij herstelde het zodanig dat God blij is met het werk van de Heer Jezus. En Jezus kon roepen, het is volbracht. De mens is verzoend met God. Ieder die hem aanneemt, zal de omgang met God proeven. Ik wil langs een vijftal thema's gaan met jullie. Die iets zeggen over dat God met ons, ik ben met u, belichten. De vraag is of het alleen tijdens crisis gebeurt. Of dat er nog condities aan verbonden zijn voordat God met ons optrekt of wij met hem. Ik wil kijken naar dat wonderlijke gezelschap van God. Hoe sterk hij is en hoe wonderlijk hij uitredt. En hoe alleen zijn arm echt uitredding brengt. Ik wil kijken naar de manier waarop hij dingen belooft. En als God dingen belooft, dan belooft hij wat. Dat is niet zoiets van ik beloof je morgen dit of beloof je morgen dat. Nee, als hij iets belooft, dan zet hij een plan uit. En hij reikt ons aan en hij reikt jou en mij aan waar hij naartoe wil. En dat is iets wat heel bijzonder is van de beloftes van God. En ik wil kijken naar hoe bewust ik me dan uiteindelijk ben van dat feit dat God zegt, ik ben met u. Goed, dit even ter inleiding. Geef je een beetje een idee hoe lang ik kan praten ga. Goed. Alleen tijdens crisis. Ik heb er een tekst bij gezocht en uiteindelijk is het maar een gekozen voorbeeld, want er zijn meerdere teksten te vinden. Genesis 26, vers 24, daar staat, de Heere verscheen hem, Isaac, in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Wat is de situatie? Ik heb maar tussen haakjes gezet. Zou het kunnen zijn dat diegenen die vandaag hier zitten en die een beetje probleem hebben met controle, of we noemen het ook wel eens een beetje controlefriekachtig. Jullie weten wel dat ik dat niet ben, hè? Dus dat, Maar hier is een situatie in Israël waar er honger is. En honger drijft mensen tot daden. We hebben in de oorlog gezien, we hebben dat de afgelopen dagen goed kunnen zien, dat honger mensen tot bijzondere daden brengt. En Isaac dacht, ik ga naar Egypte, het land van vrede, het land van overvloed, en daar kan ik dus best wel mijn broodje halen. En daar kan ik ook best wel in vrede leven. Maar wat zegt God? Isaac, ik wil niet dat je naar Egypte gaat, ik wil dat je naar Gerar gaat. Het land van de Filistijnen, tussen de vijanden. Moet je nagaan. Dan ga je van de ene nood naar de andere nood. Wat zegt de Heere God dan? Wat zegt hij? Ik ben met u. Ik zal u zegenen. Ik zal uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham. Mijn dienaar. In die situatie, daar wil God. God wil ons eigenlijk in situaties brengen. En zo doet hij dat ook met Isaac. Waarin hij gaat beleven dat er een noodzaak is. Om te bouwen op het ik ben met u. In een crisis heb ik zelf ook ervaren, en ik denk jullie ook wel, krijg je een heel ander zicht op God. Wij kennen God als liefdevol, als zorgzaam, als trouw. Kennen we God ook als een die ons draagt? Kennen we God ook als een die ons koestert en die ons als het ware in zijn armen klemt en heel helder maakt van, joh, ik trek je hier doorheen. Bouw maar op mij, vertrouw maar op mij. En wat de omstandigheden ook zijn, waar je ook in terecht komt, ik gebruik die omstandigheden soms om dat tevoorschijn te laten komen. Dat ik het ben die voor jou zorgen wil. Dat ik het ben die met je op pad gaat. Vertrouw daarop. Dat is wat de Heere God ook dan tegen Isaac zegt. Is het conditioneel? Met andere woorden, is er een noodzaak om aan iets te voldoen? In 1 Koningen 11 vers 38 staat de volgende tekst over Jerobeam. En het zal gebeuren als u, Jerobeam, luistert naar alles wat ik u gebied en in mijn wegen gaat en doet wat juist is in mijn ogen door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en voor u een blijvend koningshuis zal bouwen, zoals ik dat voor David gebouwd heb. en ik zal u Israël geven. Wat is de situatie? De situatie is deze, dat Jerobeam Salomo, vader, als voorbeeld heeft gehad, waarin zeg maar, het rijkste rijk ter wereld waarschijnlijk ooit aanwezig was en het vervalt door verkeerd gedrag van Salomo. Salomo ging afgoden vereren en daar wordt Jerobeam wordt groot in de sfeer van uitersten. Hij wordt onderwezen in de prachtigste wijsheid en tegelijkertijd is daar verval van een soort die je niet had kunnen verwachten van zo'n koning, van zo'n vader. En toch gebeurt het. En ik weet, wij zitten hier allemaal met een pakketje. Allemaal met een bagage. We zijn allemaal grootgebracht voor zover we dat hebben mogen genieten in een gezin. In een gezin waar we ons bagage mee krijgen. Waar we leren een bepaalde omgang of een verkeerde omgang. We hebben allemaal onze bagage. En zo had Jerobeam zijn bagage. En het was zelfs zo dat Salomo haat ontwikkelt voor zijn zoon Jerobeam en hem zelfs wil doden. Dus hier ben je, Jerobeam zou de volgende koning moeten zijn van het huis van Israël. En hij heeft nogal wat bagage bij zich. Hij weet niet precies welke kant hij op moet gaan. En hij weet het niet. En dan komt God tussen beiden en hij zegt, ik zal met u zijn. En voor u een blijvend koningshuis bouwen. Zoals ik dat voor David gebouwd heb. Ik zal u Israël geven. Nu zijn we allemaal koningskinderen. Gelukkig zijn we niet alleen onderdanen, want koningen hebben onderdanen. Koningen mogen heersen. Koningen hebben wat te zeggen. In de oude tijd helemaal. Vandaag de dag is het een soort, wat zal het zijn, een soort sierfunctie. Maar toen de tijd, als een koning regeerde, dan had hij de macht over dood en over leven. Jij en ik, wij zijn die koningskinderen die afstammen van de koning. Wij zijn niet alleen maar onderdanen in dat rijk van die koning. Nee, wij zijn afstammelingen van die koning. Wij zijn degene die prinsen en prinsessen zijn, maar wij zijn medekoningen. We hebben mede een domein waarover wij mogen regeren. En er kan van alles gebeuren. Er kan zelfs een doodstrijd komen. Er kan zelfs haat komen. Er kan van alles gebeuren zoals Jerobeam dat ook beleefde. En zijn hele droom of zijn hele toekomst leek hem verbruikt, leek hem niet mogelijk. En dan komt de Heere God en hij zegt, ik zal. Voor ons kan het ook heel duister lijken. Hè? Voor ons kan het ook zo zijn dat om je bagage kleeft aan je en je weet niet hoe je dat los moet krijgen. Je weet niet welke kant je op moet. Je weet niet je te gedragen als een koningskind. Je weet niet hoe de Heere God het wil. Maar hij komt vandaag bij jou en bij mij en hij zegt, ik zal. Ik zal. Kijk niet naar de omstandigheden. Ik zal. Nou is de vraag natuurlijk in hoeverre we daar een boodschap aan hebben. Dus ik zeg maar, wat de bagage ook is, geloofsgehoorzaamheid, een beetje een lang woord, maar geloofsgehoorzaamheid brengt zegen. Voor Jerobeam kwam het erop neer dat hij dat echt vertrouwde, dat wat de Heere God zei. Kwam erop neer dat hij geloofde wat Heere God zei en dat hij daarna ging horen en dat hij dat ook ging doen. Dus er kan een conditie verbonden zijn aan zegen van God, jazeker. Het heeft te maken met het ook willen doen wat God vertelt, wat hij wil. Nou wil ik even kijken naar wat voor gezelschap we dan in zijn. En daar ook weer een voorbeeldje van nemen. Er zijn flink wat voorbeelden te noemen wanneer het over Israël gaat. Maar in Jesaja 41 vers 10, daar staat bijvoorbeeld, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Eerst even deze tekst. Zie je al die aanhaling, zie je al die dingen die niet bang zijn. Niet verschrikt zijn. Sterk zijn. Ik help je. Ik ondersteun je. Mijn rechterhand die werkt gerechtigheid. Ik denk dat er niks ontbreekt. Ik denk dat er niks ontbreekt aan wat God kan en wil. Ik weet wel zeker dat er niks ontbreekt. De vraag is in hoeverre bouw ik erop? De vraag is in hoeverre Israël erop bouwde. Ze werden belaagd, ze werden gehaat, ze werden bespot. Er was spanning en stress alom. En ik denk dat jij en ik dat ook wel eens meemaken. Dat je zo bedrukt voelt en zo aan de kant gezet voelt. En zo niet wetend welke kant dat je de stress, dat je de moeilijkheden van ervaart. En dat je eigenlijk niet weet welke kant je op moet. Dat zal jou en mij ook wel eens overkomen, denk ik. Mij overkomt het zeker. En wat dan? Wat dan? Bouw ik dan op degene die zegt, ik sterk je. Mijn rechterhand werkt gerechtigheid. Ik breng de waarheid tevoorschijn. Mag hij degene zijn die je helpt? Mag hij degene zijn die je steunt? Mag hij degene zijn die je met zijn rechterhand pakt? Dan zijn er nog veel meer teksten te noemen. En ik haal er maar een paar uit. Jeremia 1 en Jeremia 30 en Jeremia 46. Waar Israël een oorlog is. Nou, oorlog, daar hebben we onlangs een paar dagen flink wat van mee kunnen krijgen. Wat dat betekent, wat het voor ons betekent heeft. Onze ouders, onze grootouders. En daar staat, ze zullen tegen u strijden. Maar ze zullen niet tegen u op kunnen. Want ik ben met u. Om u te redden. Nu zijn wij gelukkig in een tijd van vrede. In die tijd van vrede maakt natuurlijk Gods vijand flink gebruik van die vrede. Om je en mij toch een soort strijd, in een soort strijdstoneel te brengen. Niet alleen in het toneel waar wij ten strijde mogen trekken en gaan overwinnen. In de wereld waar veel te winnen valt voor Christus. Maar ook strijd binnenin je. Ook een oorlog die zich afspeelt binnenin je. Een oorlog die soms de overhand lijkt te krijgen naar verlies voor jou. En dan is de vraag of ik me echt bewust ben dat hij met mij is. Dan is de vraag of ik me dan ook de focus kan brengen op degene die zegt, ik ben met u. Ze kunnen niks tegen je doen. Dat is wat de Heere God ook tegen Israël zegt, verschillende keren als ze in oorlog zijn. Ik ben met je, wat zullen vijand dan toch doen? Als ik bij je ben. Dat is wat de Heere God aan Israël aanreikt. Dat is wat hij over Israël heen aan jou en mij aanreikt in de strijd. Gideon kennen we allemaal wel. Een man die niet zo erg hoog van zichzelf dacht. Die zichzelf de minste vond en de minste stam. En wie ben ik? Zei hij eigenlijk, wie ben ik? Ik denk dat wij, dat hebben wij ook wel eens. Wie ben ik nou toch? Hè? En af en toe dan lees ik op Facebook ook wel eens mensen die zeggen, nou, ik denk dat ik dat en dat. En dan antwoord ik vaak van, ik denk dat je moet weten wie je bent. Dat is het antwoord. Ik denk ook dat het goed is dat wij ons bewust zijn van wie we zijn. En de Heere God die zegt tegen Gideon, hoewel hij een klein zelfbeeld had. God wil Gideon gebruiken om een tiran, Midian, die al 7 jaar Israël tiranniseert, om Midian te verslaan. En dan sta je daar en dan hoor je die stem en dan vraag je Paker om een teken. En dan denk je, ja. Je hebt zo je eigen gedachten. En de Heer zegt dan, je zult Midian verslaan alsof het één man was. Ja, dan nog is het zo van, ja, zal ik die strijd wel winnen? Eén man, ik kan ook verliezen. Ik bedoel, ja, als ik een Goliath tegenover me heb, wat dan nog, hè? Ja. Maar de Heere God zegt, ik zal met je zijn. Ik zal met je zijn. Daar waar wij een strijd te leveren hebben tegen iets wat ons al jarenlang plaagt. Daar waar wij eigenlijk niet meer weten hoe we eruit moeten komen en onszelf min aanslaan, zeggen, ja, dit gaan we niet winnen, dit gaat niet. Zegt de Heere God over Gideon heen, ik ben met je en je zult het verslaan als waar het één man. Dus hoe lang die periode ook al is, dat je in de misère zit, hoe lang die periode ook al is, dat je zeg maar in het geheim moet dorsten, dat je in het geheim je woord moet lezen en dat je echt niet weet hoe je ermee tevoorschijn moet komen, hoe lang dat ook al zo is, al is het 7 jaar, de Heere God zegt, ik zal met u zijn. En je zult ze verslaan. Je zult Midian verslaan, als was het maar één man. Dat is sterk gezelschap. Je kan op tegen een heel leger. En veel meer dan dat. De Heere God doet ook beloften. Ik haal er weer een voorbeeld uit. Een paar. In Genesis 28 aan Jacob. Jacob die... gaan wij eerst maar even lezen. En zij in Genesis 28 vers 15 staat, en zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. Ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Wat is de situatie? Situatie, nou, Jacob. Moet ik veel over Jacob zeggen? Zullen we het eens even kijken? Hij heeft zijn vader bedrogen. Hij heeft Esau het eerste geboorterecht gestolen. Hij is op de vlucht. Esau wil hem doden. En hij krijgt een plek waar hij later Bethel noemt. Hij krijgt een visioen. Jacob. Ik weet niet hoe ik me zou voelen. Mijn tweede naam is Jacob. Albert Jacob Marinus. Af en toe dan stel ik me zo eens voor dat ik ook die Jacob ben. Dat ik moet vluchten. En dat ik het vege lijf probeer te redden. En dat ik me wel bewust ben van het feit dat ik niet helemaal best heb gehandeld. En dat het misschien wel terecht is dat men mij naar het leven staat. Dat zelfs mijn broer mij doden wil. En dat ik mijn vader, zwak als die was, heb bedrogen. Wat het ook is. Wat het ook is. Als je op de vlucht bent en je legt je hoofd neer en je geeft je over, dan gaat de Heere God zich bewijzen. Hij gaat zich bewijzen aan Jacob. En hij spreekt met Jacob niet over wat er allemaal gebeurd is. Nee, hij spreekt met Jacob over het feit dat ik zal u beschermen. Waar je ook heen gaat. Ik zal je terugbrengen naar dit land. Ik zal je niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Ik ben met u. Ook al is je situatie waar je jezelf zeg maar het etiket geeft loser. Aan mij niks besteed. Komt de Heere God bij jou. En hij zegt tegen je. Ik ga met je mee. Ik ben met je. Ik zal. Ik zal. En dan is de vraag of ik mijn focus af kan halen van dat loser zijn. En op hem kan focussen. En zeggen oké. U zult. Ik geef me over. In Handelingen 18 vers 9. Daar staat het volgende. En 10. De Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb heel veel volk in deze stad. Wat is de situatie? Paulus, ijveraar, in Korinthe, getuigt tegenover de Joden en Grieken over Christus. Er is hevig verzet en hij wordt met de dood bedreigd. Gelukkig weet ik dat heel veel van jullie ook ijveraars zijn voor God. Dat jullie stuk voor stuk stand gaan staan en voor de Heere God gaan uitkomen. En dat je dan heel helder maakt wie de Heere God voor je is. En dat je daar de tegenstand van ondervindt. En dat je dan misschien wel ontmoedigd kunt raken. En dat je dan kunt denken van hoe gaan we dit überhaupt verder? Hoe gaan we daarmee verder? Wat ga ik verder doen? En Paulus was misschien ook wel een beetje mismoedig geworden. Maar in een visioen komt de Heer bij Paulus en die zegt, wees niet bang. Spreek, zwijg niet. Ik ben met je. Niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen, want ik heb heel veel volk in deze stad. Terwijl er zo'n oproer was en zo'n tegenstand was, zegt de Heere God dit en het ander is de werkelijkheid waar je in staat. En dan kijk je naar jezelf en zegt de Heere God, ik zet me helemaal in voor u. En moet ik dan zoveel tegenstand, moet ik dan zoveel meemaken, moet ik dan zo onheimlich, zeg maar, mezelf voelen, moet ik dan zo zoveel tegenstand beleven. En dan zegt de Heere God over Paulus heen tegen jou en mij. Ik ben met je. En niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen. Want ik heb heel veel volk in deze stad. Ik vind daar een heel bijzonder element in zitten. Inig en ik zijn in bepaalde omstandigheden. Dat weten jullie allemaal wel. Maar als ik jullie de rijtjes kaarten laat zien die bij ons op de bureaus en op de dressoir staan. Als we daar langs gaan en iedere keer weer lezen. Wauw. Veel volk. Wauw. Veel volk. Plantjes, bloemetjes, kaartjes. Wauw. Veel volk. Wauw. Er wordt voor ons gebeden. Wauw. Wat fantastisch. Dank u wel, Heer de God. En af en toe, dan pakken we die kaartjes weer en dan lezen we de zegeningen die daarin staan. En zeggen, wauw. Veel volk. Heel veel volk om ons heen. Broeders en zusters, jullie zijn kostbaar voor ons hart. Jullie zijn kostbaar voor elkaar. Als je niet op je broeders en zusters weer vertrouwen kan, wat is er dan nog over? En de Heere God zegt juist, je hebt er heel veel om je heen. Heel veel om je heen. Vertrouw daar ook maar op. Zie maar wat ik aan het doen ben in hun. En wij zijn dankbaar dat we dat al hebben mogen zien en hebben mogen ervaren. Is God veranderd? In Johannes 14 vers 23 staat, Jezus antwoordde en zei tegen hen, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Hij gaat niet alleen mee, loopt niet alleen langs en naast en voor en achter je. Trekt niet alleen zijn hand en arm uit om je te steunen. Nee, hij is in je. Hij woont in je. Je hebt zo'n sterk gezelschap. De Heere God schaamt zich niet om woning in jou te maken. Hij heeft bij jou en mij intrek genomen. Als we hem liefhebben en zijn woord in acht nemen, dan trekt hij bij jou en mij in. En dan maakt hij woning bij jou en bij mij. Is God anders geworden? Ja, daar waar God gezelschap was, is hij nu in ons. En is hij de goddelijke waarde, de goddelijke eigenschap, de goddelijke identiteit die wij nu hebben. Zijn wij nu anders? De bevestiging wat ik daarnet las. Weet u niet dat u Gods tempel bent en de geest van God in u woont? Ja, wij zijn nu anders dan oud-testamentische gelovigen. Wij mogen dankbaar zeggen, de Heer de God met zijn geest woont in mij. Hij heeft ervoor gekozen om mijn hart, mijn gedachtenwereld tot zijn tempel te maken. Hij heeft ervoor gekozen om zich met mij te identificeren, zoals hij dat in het begin in de Hof van Eden wilde doen. Hij heeft ervoor gekozen om zich te identificeren met Adam. Hij heeft ervoor gekozen om zich met jou te identificeren. Hij heeft ervoor gekozen om te zeggen, hé, die Jolanda, waarom zal ik al jullie namen noemen? Vul je eigen naam in. Daar wil ik in wonen. Daarin wil ik laten zien wie ik ben. In die persoon. Dat wil ik doen. En ik wil laten zien dat ik degene ben die zich houdt aan zijn woord. Ik ben niet alleen met je, ik ben in je. Ik ben met u, zegt hij in Matteüs 28. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Er is dus geen pauze, er is geen vakantie van de Heere God. Er is geen telefoonlijn die bezet is. Hij is altijd bij ons. Hij is in jou. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Je kunt hem zelfs blussen. Maar als je dat niet beleeft als een pure eenzaamheid waar je graag weer terug verlangt naar de omgang en naar de werking van Gods Geest, ja, dan is er misschien iets mis wat je hier nog kunt belijden. Maar hij zegt, ik ben met u. Altijd. Tot aan de volleiding van de wereld. Dit is wat God wil. Dat zei ik in het begin, bij de introductie. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Je ziet dat verlangen van God door de eeuwen heen op aarde. En hij zal het voltooien. Het zal zo zijn dat het eens niet meer verstoord wordt. Door wat dan ook. Maar dan zal God alles en in allen zijn. Dan zal hij degene zijn met wie hij zich identificeert. Aan jou en mij. En broeders en zusters, ik stel het me wel eens voor. Ik heb wel eens geprobeerd om daar getallen bij te bedenken. Wanneer daar over duizenden, duizendtallen en zo. Maar al zijn dat er 100 miljard. Ik weet het niet. Die daar samen zijn met jou en mij. In een totaal nieuwe gedaante. Waar God in zit. En waar hij zeg maar, de monden en de harten roert van jou en mij. Zonder dat er ook maar één smetje in zit. En dat we samen niet alleen die jel van, dank u Jezus, ik ben vrij. Maar hem zullen groot maken op een manier zodat het hele heelal zindert. Moet je horen, moet je denken, 6 miljard mensen. Als die eens luidend roepen, dat is veel meer dan 30.000 in het PSV-stadion hoor. Veel meer. Die eensluidend roepen, hij is waard. Hij is waard ontvangen. De eer, de glorie, de majesteit, de rijkdom en de macht tot in alle eeuwigheid. Jij en ik zullen erbij staan en ons niet verwonderen, want je hoort er gewoon bij. Dat is je plek. Daar hoor je bij. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. Hij wil uiteindelijk bereiken dat zijn eer en majesteit getoond wordt. Nu al, hier, vandaag. Dat wil hij doen. En daarom wil ik toch iets persoonlijks met jullie delen. Wat beleef ik? Het overvalt me zomaar. Heeft het leven nog wel zin? Als ik in de lege ruimte sta en niemand zie, ik voel me min. Het is leeg zonder mijn geliefde. zingeving zwaar beschadigd. Niets wat me ooit meer verliefde. Weinig wat me nog verwaardigt. Ik moet me ertoe zetten. Ja, inspannen of nog meer. Niets me laten beletten. Omgang genieten met mijn Heer. Het is gewoon natuurlijk. De mens is niet bedoeld alleen. Optrekken, letterlijk en figuurlijk, samen door het leven heen. Is het leven nu dan zinloos? Dient het niets en niemand nu? Wat kan mijn ziel nog, nu zo broos? Eenzaam nooit. Ik ben met u. Ik ben met u. Zijn woorden, zijn uw woorden, troost en kracht put ik daaruit. Dan trilt mijn hart in alle koorden en kijk ik hoedig weer vooruit. Het leven krijgt een nieuwe inhoud. Meer tijd, meer gelegenheid met hem is vreugde in meervoud. Omgang zonder enig verwijt. Ik ben met u. Zekerheid bijzonder. Dat is nu mijn toeverlaat. Ik mag nooit daar meer zonder. Altijd. Zij vroeg of laat. Met hem is pas zinvol leven. Het is de levensles courant. Ach, het is nog maar even. Voor de uitkomst staat hij garant. Wordt het door leegte zin verstoord? Dat is de markante vraag. Met hem omgaan is het antwoord. Altijd. En vooral vandaag. Ik wil met jullie bidden. Daarna zingen we lied 378. En daarna is het gebedsteam er voor jou. Zullen we bidden? Wat een bijzondere belofte, lieve Vader in de hemel. Wat een bijzondere betrokkenheid toont u toch naar de mens, naar uw evenbeeld. Snappen wat u wilt. Snappen wat u doel voor hebt met ons, welk doel u voor hebt met ons, in welke situatie dan ook, geeft ons uitkomst. En daarom wil ik u bidden, lieve Vader, voor al mijn broeders en zusters, en u vragen of u hen wilt zegenen met focus op u. Focus op uw kracht. Focus op uw uitkomst. Focus op uw belofte dat u uitkomst zult geven. Focus op het feit dat u de krachtige, de sterke bent. Degene die de duivel, uw tegenstander, totaal hebt verslagen. Focus op het feit dat u ons tot koningskinderen hebt gemaakt. Focus op het feit dat u ons omarmen wilt en ons aan uw hart wilt drukken en dan duidelijk wil maken hoe bijzonder lief u ons hebt. Focus op het feit dat wat u zegt eeuwigheidswaarde heeft. En dat u met ons doorgaat tot aan de volleinding van de eeuw. En daarna in ons zult blijven. Dan zullen we samen met die miljarden, Heer Jezus, die u gekocht hebt met uw kostbare leven, uw bloed, u toejuichen. En u zult ons werk geven te doen in het heelal. Wat precies weten we nu nog niet. Dat heeft u niet geopenbaard. Maar als u ons aan het werk zet, dan zal het perfect werk zijn. En u zult precies beamen wat u hebt begonnen, dat u bent begonnen in ons leven. Help ons om te oefenen in de situatie waarin we zijn, om dat met u te doen, in afhankelijkheid van u, zodat we u zullen eren. En dat men aan ons zal zien, er is iets bijzonders aan de hand. Kennelijk is daar iets met in die persoon, en dan mogen we ervan getuigen. Dan mogen we zeggen, ja, dus Jezus die woont in mij. Jezus die mij heeft vrijgemaakt. Jezus die met mij wandelt. God is mijn Vader. Ik heb een eeuwig huis dat mij wacht. Vader, zo zegen ik mijn broeders en zusters. Met die focus op u altijd. Wat ook de omstandigheden. Ziekte, verdriet, pijn, moeite, zorg, blijdschap, feest. In alle omstandigheden, lieve Vader. Dat u wordt geëerd en dat men een mond zal zien. U bent bij mij. Amen.
Zwartste nacht verdwijnt waar.